Ik ben een aantal weken geleden ben ik begonnen met iets delen over gelijkenissen. En vanmorgen wil ik daarmee verder gaan. Ik wil graag met jullie nadenken over de gelijkenis van de zaaier. En voordat we dat gedeelte lezen uit Lucas, wil ik even kort iets zeggen over dat gedeelte. Omdat als we dat lezen, dan de kernboodschap die is eigenlijk dat het gaat over het horen. Dat haal je er niet zo direct uit. Ik zal dat in de preek eigenlijk wat verder uitwerken. Maar waar de gelijkenis als de Heer Jezus het heeft over de zaaier, dan heeft hij eigenlijk het over hoe we naar het evangelie luisteren. Hoe we naar het evangelie horen. En het is heel erg belangrijk dat we beseffen dat we een evangelie verkondigen, zoals dat ook in Romeinen staat, dat we een evangelie verkondigen door het horen. We verkondigen Gods woord en mensen komen tot geloof door het horen. Ik lees even die tekst. Hoe zullen zij hem dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem aan wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? En dan staat er, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. We hebben een evangelie dat naar de mensen komt door het horen. Waarom leg ik daar de nadruk op? Het is niet door het zien. Het is niet door het zien. Het zien komt pas als de Heer Jezus terugkomt. Dan zullen we aanschouwen. Dat moet je goed in de gaten houden. Vooral hoe het evangelie in deze tijd verkondigd wordt. De nadruk wordt gelegd op zien. Terwijl de Bijbel de nadruk legt op horen. En daarom is deze gelijkenis die de Heer Jezus vertelt zo ontzettend belangrijk. En ik heb de teksten, die heb ik dus op sheet gezet. Maar het is altijd fijn als je een Bijbel bij je hebt om toch de Bijbel open te slaan. En het Lucas-evangelie, daar zullen we een heel groot gedeelte van lezen. Lucas 8. Lucas 8. En dan lezen we het vers 4 tot en met 19. Dat is heel erg belangrijk om het eens in het geheel te lezen. Lucas 8, vers 4 tot en met 18. Toen er nu veel volk samenstroomde en uit elke stad mensen tot hem kwamen, sprak hij door een gelijkenis. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op. En een ander deel viel op de rotsbodem en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. En een ander deel viel midden tussen de doorns en de doorns kwamen tegelijk op en het verstikte het. Een ander deel viel in goede aarde. En toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudig vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. Zijn discipelen vroegen hem wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En hij zeide, u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk Gods te kennen, maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. Die langs de weg zijn zij die het gehoord hebben. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en behouden worden. Die op de rotsbodem zijn zij die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen. En deze hebben geen wortel. Zij geloven voor een tijd en een tijd van beproeving worden ze afvallig. Wat in de doorns viel, dat zijn zij die het gehoord hebben en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en ze brengen het niet tot vrucht. dat in goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat die binnentreden het licht mogen zien. Want er is niets verborgen dat niet aan het licht zal komen en niets geheim dat niet zal bekend worden en in het licht komen. En nu komt dus de conclusie die de Heer Jezus trekt uit die gelijkenis. Zie dan toe hoe gij hoort. Daarom heb ik dat even uitgelegd, omdat je in deze gelijkenis niet zo direct, daar wordt vaak de nadruk gelegd op de zaaier of op het zaad, maar waar het eigenlijk hier om gaat, dat is dit wat hij hier zegt, zie dan toe hoe gij hoort, en dan komt het ook kort bij ons. Zie dan toe hoe gij hoort, want wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden. Ik wil nog even met jullie bidden. Vader, u weet hoe we hier in de gemeente zo diep ontzag hebben over uw woord en voor uw woord. En we willen u zo danken dat het woord het is wat leven geeft. We willen u zo danken dat het woord uit uw woord dat ons dat heiligt. O Vader, we willen u zo danken dat u bouwt in ons leven door de verkondiging van het woord. Vader, ik wil u zo bidden om grote vrijmoedigheid om uw woord te delen. Datgene wat u zo gegeven heeft, dat u dat wilt vermenigvuldigen vanmorgen. Ik wil ook bidden dat de belemmeringen in het horen, dat u die wilt wegnemen. Als die er zouden zijn. We willen stil zijn voor u en luisteren naar u. O Vader, wil u het vrucht laten dragen, datgene wat gesproken wordt. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil dus heel graag met jullie nadenken over deze bijzondere gelijkenis. En ik zal de nadruk leggen op één vers. En dat is hetgene, zet maar op, die langs de weg zijn die het gehoord hebben. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en behouden worden. Daar wil ik eigenlijk vanmorgen mee bezig zijn. En daarna zal ik dus, de volgende week spreek ik ook, dan zal ik ook weer over deze gelijkenis spreken. En hoogstwaarschijnlijk na de vakantie zal ik nog twee keer erover spreken, omdat het zo indringend is. Voordat we dieper ingaan op deze gelijkenis, is het ontzettend belangrijk dat we weten hoe er eigenlijk in het oosten, in de tijd van de Heer Jezus, eigenlijk gezaaid werd. Want als je deze gelijkenis zo ziet, en je ziet dat deze zaaier, die zaait zeg maar op paden, hij zaait op steenrots, hij zaait in doornenstruiken, en dan komt ook zaad in de goede aarde, en dan zou je kunnen denken, ja, wat is het eigenlijk voor een verkwisting, of heeft de man weinig ervaring in zaaien? Dat is toch eigenlijk niet zoals het hoort. Maar wij bekijken dat steeds vanuit het oogpunt zoals wij kijken, als zaaitijd is, dan zie je dat een boer, die heeft dus het land bewerkt. Je kunt het me uitzetten even. Je hebt het land bewerkt en dan gaat hij zaaien en dan gaat hij ploegen. Zo zijn wij dan dat gewend. Maar in het oosten was dat niet zo. In het oosten was het zo dat de mensen, die boeren, die landman, die zaaide op een stoppenveld, op een ongeploegde akker. En soms was het zo dat die paden die dus ergens heen leiden, dwars door die akker eigenlijk liep. Dus wat hij deed was, hij zaaide en daarna begon hij te ploegen. En daardoor kwam het dat dus ook zaad kwam tussen de doornen, omdat de aarde nog niet was omgeploegd, viel het ook op een steenrots en viel het tussen de doornen. Dus Dat komt doordat de staar op een andere manier eigenlijk gezaaid werd. En veel goed zaad ging eigenlijk verloren. En toch was het zo dat hij niet te vergeet gezaaid had. En wat we eigenlijk in eerste instantie uit deze bijzondere gelijkenis kunnen zien, is dat er een zaaitijd is en een oogsttijd. En er is een groot contrast eigenlijk tussen het zaaien en het oogsten. En dat is in eerste instantie, denk ik, ook een boodschap voor de mensen die het woord verkondigen. Dat God ons wil laten zien dat je je niet moet laten ontmoedigen doordat er zaad, zeg maar, niet opkomt. Ik heb commentaar gelezen waarin dan gezegd wordt van, moet je zien, 3/4 van het zaad. Dus 3/4 van het zaad wat gestrooid komt niet op. Ik denk dat die vergelijking een beetje mank gaat, omdat dus de akker veel groter is als de paden en de doornenstruik en de steenrots. Maar het is wel een hele belangrijke boodschap voor degenen die Gods woord verkondigen, dat het soms gepaard zal gaan met tegenstand, gepaard zal gaan met ongeloof. En dat je daardoor niet ontmoedigd moet worden. Zelfs als je dus ook evangeliseert en je op deze manier Gods woord verkondigt, dan wil dat gewoon zeggen dat je tegenstand zult ontmoeten. Als je met mensen iets wilt delen, dat het best wel een verhard hart kan zijn. En dat je daar niet door ontmoedigd moet worden. Want God is het die zegt van dat wij mogen zaaien en mogen oogsten. Maar wat ertussen zit, dat vind ik zo bijzonder, dat laat hij niet aan ons. Het is zo dat hij de wasdom geeft. Hij is het die de wasdom geeft. Wat wij mogen doen is, we mogen zaaien en we mogen zien wat voor zaad dat opkomt. Een aantal weken geleden had ik ook al een gedeelte geciteerd uit Johannes 6. Daarin zie je dat eigenlijk, dat de Heer Jezus die deelt. Hij deelt met veel mensen het evangelie. En er zijn er ook velen die hem eigenlijk volgen. En dan vertelt hij hoe mensen tot geloof kunnen komen en hoe mensen eeuwig leven kunnen ontvangen. En dat is alleen door deel te hebben aan hem. Alleen door deel te hebben aan hem. En wat je dan ziet is dat de discipelen, dat er staat met name discipelen, dat vind ik zo bijzonder om te lezen, met name leerlingen van Jezus, die begonnen te morren. En die zeiden, deze reden is hard. Het waren niet, zoals wij zouden zeggen, de ongelovigen. Het waren de discipelen, staat er, die zeiden, deze reden is hard. En dan staat er in Johannes 6, vers 66, van toen afkeerden velen van zijn discipelen, terug en gingen niet langer met hem mee. Velen van zijn discipelen. Deze reden is hard. Vele van zijn discipelen gingen niet met hem mee. Deze gelijkenis is dus een enorme aanmoediging voor diegenen die Gods woord verkondigen of diegenen die evangeliseren of mensen met de Heer Jezus in contact willen brengen, om niet ontmoedigd te worden. Maar het is een bijzonder vermaning naar de hoorders. Het gaat in deze gelijkenis gaat het om hoe wij naar het evangelie luisteren. Hoe wij naar het evangelie horen. Ik geloof dat de prediking een roeping is. Dat echt een roeping is. Een bediening is. Maar ik geloof net zo dat het luisteren naar Gods woord, het horen naar Gods woord, dat ook een bediening is. En ik dacht vanmorgen toen ik wat vroeger was opgestaan, weet je, als ik zo spreek, dan staat heel veel in de week en op de zaterdagavond en vooral ook op de zondagmorgen in het teken dat ik naar de gemeente ga. En vaak is het onafhankelijk ervan of ik preek of niet preek. Het is natuurlijk intensiever als ik wel voor de gemeente mag spreken en zeg maar dan wil ik me totaal afstemmen op de Heere God. En neem ik heel veel tijd om bij hem te zijn. Niet om voorbereiding te treffen, ook die heb ik dan al getroffen. Maar het gaat er mij om op zondagmorgen gewoon om bij hem te zijn. En ik moest eraan denken vanmorgen, als je deze gelijkenis hoort naar deze gelijkenis, dan is het zo dat het eigenlijk zou moeten zijn dat de prediker die de tijd die hij investeert om zich voor te bereiden naar Gods woord en de tijd die hij investeert om bij God aanwezig te zijn, dat diegenen die naar de gemeente komen en luisteren naar Gods woord eigenlijk op dezelfde wijze eigenlijk bezig zouden moeten zijn. In dezelfde wijze zich zouden moeten voorbereiden. En waarom zeg ik dat? Dat leg ik niet uit. Dat leg ik niet uit. Want het gaat er eigenlijk om dat er staat, daarna komt de duivel en neemt het woord uit het hart weg, opdat ze niet zouden geloven en behouden worden. Toen ik deze gelijkenis aan het bestuderen was, toen maakte dat heel veel indruk op me. Dat maakte heel veel indruk op me. Weet je, de Satan is een zwerver. Als in het boek Job, als de Satan voor de Heere God komt en de Heere God vraagt tegen de Satan van waar kom je vandaan, dan zegt hij, ik kom van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. De Satan is een zwerver. Hij zwerft over de aarde. En het is zo dat hij, waar hij mee bezig is, is dat alles wat God tot eer zou kunnen brengen, alles wat God zou kunnen eren, daar is hij op gericht om het kapot te maken. Alles wat God zou kunnen eren in jouw leven, daar is die op gericht of om het te roven of om het kapot te maken. Je ziet het eigenlijk in de beelden die er zijn, die God gegeven heeft. Als ik kijk naar Gods volk, als ik kijk naar het huwelijk, als ik kijk naar een gezin, als ik kijk naar de relatie vader-kinderen, als ik kijk naar de relatie moeder-kinderen, als je kijkt naar de maatschappij, al deze beelden, al deze dingen die God gegeven heeft, staan zo onder druk dat het zelfs door de wetgever misvormd gaat worden. En dat komt om alles te vertroebelen. Een vader die mag iets laten zien van God als vader. Een moeder die kan iets laten zien van de liefde van God voor de kinderen. Een gezin laat iets zien van de gemeente. Een huwelijk laat iets zien over de liefde van God, de liefde van de Heer Jezus met de gemeente. Gods volk Israël laat iets zien van Gods trouw. En weet je, al deze beelden, die worden onder druk gezet en wordt kapot gemaakt. Dat moet vernietigd worden. En dan is het zo dat, als het Gods woord gesproken wordt, dan wordt er gezaaid in de harten en dan gaat het om het horen. En het is, dan moet ik zo denken toen ik deze gelijkenis zo aan het overdenken was. Als ik in de winter naar buiten ga en dan is het hard gevroren, je kijkt en je ziet geen vogel in de lucht. Maar dan strooi je brood. En dan is het zo, je hebt eigenlijk bij wijze van spreken ben je nog niet binnen. Dan is het alsof die vogels uit de lucht vallen en ze pikken eigenlijk alles weg. Daarvoor heb je het ook gestrooid. Maar in feite, het beeld wat hier gegeven wordt, is dat beeld. Dat Jezus zegt, het woord wordt gezaaid en het is alsof de demonen van buiten, zoals vogels, op dat brood valt en het wegpikt, het rooft. En in eerste instantie passen we dat toe op mensen die het evangelie horen en er niks mee doen. En dat staat ook zo, dat de Heere God die wil dat mensen tot geloof komen. Ik wil het echter breder trekken, omdat het ook de bedoeling is. Daarom ga ik niet naar de goede aarde meteen. Ik wil eerst aandacht geven aan die eerste drie stappen, omdat dat ook betrekking heeft op ons. Dat heeft ook betrekking op jouw hart. Want het kan ook niet alleen bij de ongelovigen geroofd worden, het kan ook bij ons geroofd worden. Want ik stond er echt versteld van de macht die er eigenlijk is. Wat voor een macht is dit die woorden kan roven uit de harten van de mensen? Dat is een gigantische macht. Een gigantische macht. En dan dat wegpikken, dat wegroven. Dat gaat, denk ik, hoofdzakelijk ook door het beïnvloeden van ons gedachtenleven. De beïnvloeding van ons gedachtenleven. Ik weet niet of u het weet, maar het is zo dat de duisternis, de Satan, de demonen, kunnen uw gedachtes beïnvloeden. In 2 Korinthe 11, als Paulus schrijft naar de Korintiërs, in de tweede brief, dan staat daar, maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid even verleidde uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid even verleidde uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding van Christus afgetrokken kunnen worden. Die gedachtes, onze gedachtenwereld, die kan beïnvloed worden, en ik geloof ze wordt beïnvloed, door de duisternis. Paulus schrijft het hier in de context dat er mensen zijn in de gemeente van Korinthe die een andere Jezus prediken. En Paulus die zegt dan, ik ben bij jullie geweest en ik heb jullie verkondigd, Jezus en jullie zijn een bruid, een reine maagd, die apart gezet is om de bruidegom te ontmoeten. Hoe kan het nu zijn dat er mensen in jullie midden zijn die jullie verleiden om ontrouw te worden? En dan zegt hij hier dit gedeelte. Hij zegt het nog sterker, in de grondtekst staat er niet dat uw gedachten worden afgetrokken, maar er staat in de grondtekst dat uw gedachten worden bedorven. Dat is een bederf. Een bederf in onze gedachten. En ik maak direct een link dat het niet direct te maken heeft met de mensen die daar een valse leer verkondigen. Dat denken we soms. Hij maakt de link naar de slang. Hij maakt de link naar de duisternis. Hij zegt die duisternis, die wil je gedachten bederven. Zodat je niet meer ontvankelijk bent voor hetgene wat gesproken is. Dat je niet meer ontvankelijk bent voor de waarheid. Dat je niet meer ontvankelijk bent van hetgene wat God wil geven. En ik vind dat heel erg, in eerste instantie was ik erg onder de indruk van de macht van de duisternis. Dat moeten we niet onderschatten. En een zeer trieste principe, dit principe vind je zeer triest terug in het leven van Judas. In Johannes 13, vers 2 staat, en onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden. Het was dus de demonen, de duisternis die Judas, die zich daarvoor openstelde ook, in het hart had gegeven om hem te verraden. Dat is die gedachtebeïnvloeding om te roven, om te vernietigen, om alles wat God eert, om dat te verdelgen. En als je, ik heb die gedeeltes, zal ik niet voorlezen, maar als je iets wil lezen over die indrukwekkende verschijning van de Satan, dan moet je eens lezen in Ezechiël 28. Daar staat een groot gedeelte beschreven van hoe hij is. De grootste leugen die mensen eigenlijk wordt voorgehouden is dat de Satan een bok is met een staart en die er gruwelijk uitziet. Maar zo ziet hij niet uit. Zo ziet hij niet uit. Hij wil wel dat de mensen denken dat hij zo uitziet, maar zo ziet hij er niet uit. Het is een indrukwekkende verschijning. Een engel des lichts. Het is iemand die zich kan voordoen als Jezus. Iemand die zich kan voordoen als Jezus. Waarin velen denken, dit is Jezus. Hij kan wonderen doen. Hij kan tekenen doen. Hij kan mensen genezen. Bij die studiedag had ik een gesprek met die coördinatoren van het hospice. En ook rondom zijn hospice zie je dat er heel veel dingen gebeuren. En dat het echt Gods werk is. Het is een christelijk hospice. Maar dan zie je eigenlijk dat daar ook mensen die in grote nood zijn. En dat heb je heel vaak bij muziek. Je ziet het niet alleen in een hospice, maar je ziet het overal. Waar mensen ziek zijn. Dat ze verlangen hebben om beter te worden. En elke richting is dan juist. Elke richting is dan juist. Als we maar beter worden. En vaak is dat de open val. De open val waar mensen dan in terechtkomen door een hunkering naar genezing, dat ze met de duisternis in contact komen. Omdat er een duisternis is die zich voordoet als een engel des lichts, om het woord te roven, om de waarheid te roven. Je ziet dat onder andere in Matteüs 7, vers 21 tot en met 23, als je dat eens even met mij opzoekt, Matteüs 7. Niet in ieder die tot mij zegt, en lees dit eens echt, laat dit eens tot u doordringen. Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is? Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Hier worden mensen beschreven die denken dat ze in de naam van de Heer Jezus profeteren. Hier worden mensen beschreven die denken dat ze in de naam van de Heer Jezus boze geesten uitdrijven. Hier worden mensen beschreven die denken in de naam van de Heer Jezus genezingen te doen of krachten te doen. Ik heb dit beschreven zodat je ziet wat er voor een macht is, wat voor een macht dat er kan zijn, zodat mensen zo totaal misleid worden. Totaal misleid worden. En het is ook onder christenen. Regelmatig kom ik het tegen. Dat mensen zeggen, ik ben naar die en die geweest. En die doet het zo en zo. En ik ben genezen. En als er dan daadwerkelijk een genezing is opgetreden, dan heb je hele moeilijke kaarten om dat tegen het in te brengen, dat je zegt van niet elke weg, elke genezing komt van God. Dan is het net alsof je in een holle buis spreekt. Omdat mensen denken, en ook christenen denken, en soms zie je dat, het is eigenlijk fascinerend soms, dat mensen dan voor zichzelf een reden gaan zoeken en ze zeggen er zijn goede geesten en er zijn kwade geesten. Maar er zijn geen goede geesten en geen kwade geesten, afgezien van Gods engelen dan. Maar vaak zie je, en ook als dan iemand zegt, ja, maar hij zegt dat hij dat doet uit de naam van de Heer Jezus, dan zie je eigenlijk de totale misleiding. En dan is er, zeg maar, alleen Gods Heilige Geest is dan bij machte om dat te doorbreken. En en het is heel belangrijk, als we zo over dit vers nadenken, dat je beseft wat voor macht dat er is. Dat die macht je totaal op het verkeerde been kan zetten. Dat die macht woord kan roven en je gedachten kan beïnvloeden. Weet je, het is zo, in deze tijd wordt er maar eigenlijk weinig nadruk gelegd op vrucht dragen. Weinig nadruk gelegd op vrucht dragen. Als ik deze gelijkenis met mensen, als je deze gelijkenis iemand laat uitleggen, dan identificeert hij zich direct automatisch, als hij de Heer Jezus kent en hem lief heeft, dan identificeert hij zich automatisch met de goede aarde. Dat doet hij direct. Dat doe ik ook in eerste instantie. Ik denk, en dat weet ik ook zeker, dat God ook in mijn hart en in jullie harten, als je de Heer Jezus echt kent met je oprechtheid, dat hij ook echt zaait op goede aarde, om vrucht te dragen. En ik geloof dat we natuurlijk, als het gaat over behoudenis, laat ik dat eerst even zeggen, als het gaat over behoudenis, dat je behouden bent door de wedergeboorte, dat niemand je kan roven uit Gods hand. Daar ben ik van overtuigd. Maar het is niet automatisch zo dat je als christen vrucht draagt. Dat zou wel een automatisme moeten zijn. Het zou wel zo moeten zijn dat als je wederom geboren bent, dat er vrucht te zien is. Maar waar de nadruk op gelegd wordt, vaak is dat mensen Heere, Heere zeggen, dat ze blij zijn, dat ze in het geloof grote blijheid ervaren. En dat dat we misschien maar sporadisch Gods woord lezen. Maar dat is niet de maat. Dat is niet de maat. De maat die God eigenlijk wil zien is vrucht. Vrucht. Vrucht in ons leven. En dat is de maat is in die gelijkenis dat diegenen die goed en vroom hart en het woord horen, dat ze vasthouden, volhardend zijn en vrucht dragen. En ik zal in die andere preken zal ik over die drie andere zaken, drie andere hoorders zal ik met jullie nadenken. Maar ik wil eerst de basis leggen. Want anders zouden we de gelijkenis missen. Dan zouden we de betekenis van deze gelijkenis missen. Want het is namelijk zo dat ook op mijn hart wordt gezaaid wat soms steenhard kan zijn. Waar het zaad op blijft liggen. En het wordt weggepikt. Ook op mijn hart kan gezaaid worden. Dat er materialisme is en dat ik zorgen heb. En dat het verstikt. Het is... Ook op mijn hart is het zo dat het geroofd kan worden. Gelukkig kan ik zeggen, en daar ben ik zo dankbaar voor, dat er ook op mijn hart en in mijn hart gezaaid is op goede aarde. En dat ik mag ervaren en ook mag zien dat je vrucht mag dragen. Maar sluit die andere dingen niet uit. Sluit het niet uit. Sluit het niet uit dat het zo is dat je hier naartoe kunt komen en dat je dus vanmorgen luistert en je gaat de deur uit en het is weg. Sluit niet uit dat je hier misschien met zorgen zit of dat je een hang hebt naar materialisme, zoals hier dan staat rijkdom. En dat je de prediking in feite alleen maar zo hoort wat bij je past. En uiteindelijk verstikt het en draagt het geen vrucht. En dat is eigenlijk de basis om dat te beseffen. Om deze andere, als het gaat over het horen, het gaat niet over personen. Het gaat over hoe we horen, hoe we luisteren naar het evangelie. Of het vrucht gaat dragen. En hoe bereid je je dan op prediking voor? Hoe kun je dan Gods woord bewaren? Want dat is eigenlijk de vraag. Je kunt wel verkondigen van wat er kan gebeuren, maar hoe... Kun je nu Gods woord bewaren? Een van de belangrijke dingen in mijn leven is, dat noem ik het Esra-principe. En het Esra-principe vind je in Esra 7 vers 10. Zet hem maar even op. Esra 7 vers 10. Daar staat zoiets bijzonders. Daar staat, want Esra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen. En om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen. Wat bij Esra gebeurd is, dat Esra, die heeft een passie, die heeft zijn hart erop gezet om Gods woord te onderzoeken. Dat is een besluit wat hij heeft genomen en hij heeft zijn hart erop gezet om Gods woord te onderzoeken. Maar daar blijft het niet bij. Gods woord wordt onderzocht. En dan past hij het toe in zijn eigen leven. Hij wil het volbrengen in zijn eigen leven. Hij leest niet alleen, hij onderzoekt niet alleen. Hij heeft niet alleen een hart wat een passie heeft voor Gods woord om het te onderzoeken. Maar hij wil het ook in zijn leven toepassen. En dan komt pas de fase dat hij het gaat uitleggen. Dan komt pas de fase dat hij het verkondigt. En ik geloof... Echt met mijn gehele hart, dat hier een sleutel ligt. Hoe bereid je je voor op het horen? Hoe bereid je je voor eigenlijk naar Gods woord te horen? Hoe bereid je je voor om Gods woord te lezen? Wat betekent dat, het lezen van Gods woord? Wil je dat ook omzetten? Wil je dat door de Heilige Geest laten bedouwen? En dat je dat woord niet laat roven, maar dat het zijn vrucht gaat dragen. Ik wilde eigenlijk een uitdaging geven vanmorgen, voor de vakantie. En toen ik de uitdagingen had opgeschreven, die ik jullie zo wilde voorleggen, toen keek ik er nog eens goed naar. En dan, als ik me niet zo zeker voel, dan spreek ik dan met Rietje altijd over en zeg ik wil een uitdaging geven zonder dat ik zeg van wat ik eigenlijk van plan ben. En toen zei ze, ja, dan moet je wel goed opletten. Ik zeg, waarom? Ja, dan wordt het een actie. Ja, dat was ook wat ik voelde. Ze bracht onder woorden wat ik voelde dat het niet goed was om een actie te gaan ondernemen. Om jullie uit te dagen om Gods woord te gaan lezen. En ik wist niet waarom, wat me tegenhield. Ik wist wel dat het voor God was. Om niet op die wijze de gemeente aan te sporen tot actie om de Bijbel te gaan lezen. Om te onderzoeken. Maar ik vroeg, wat dan wel, Heer? Hoe kan ik dan wel een uitdaging geven, een praktische toepassing? Toen kwam me de volgende gedachte. Het was net alsof iemand tegen me zei, heb jij een uitdaging nodig om met Rietje op vakantie te gaan? En met de kinderen op vakantie te gaan? Is het nodig dat iemand tegen jou zegt dat je elke morgen met Rietje moet ontbijten? Heb jij een uitdaging nodig dat iemand tegen je zegt, je moet wel in de vakantie met haar gaan wandelen en met de kinderen gaan wandelen? Ja, heb ik niet nodig. Waarom niet? Ik houd van haar. Ik houd van haar. Het is een gigantisch feest. Waarom hebben we een uitdaging nodig als het gaat over Gods woord? Ik heb echt geen uitdaging nodig om Gods woord te onderzoeken. Ik moet wel discipline ontwikkelen. Ik moet wel controleerbaar zijn. En natuurlijk zijn er valkuilen. En natuurlijk is het zo dat ik soms zelfs een dag of twee dagen er niet toe kom. Door de tred van de dag. Maar ik mis het. Ik mis het. Maar ik heb geen uitnodiging nodig om Gods woord te lezen. Waarom niet? Ik hou van Jezus. Ik hou van Hem. Ik wil bij Hem zijn. Ik wil bij Hem zijn. En het is heel erg belangrijk dat je jezelf toetst of je nu verliefd bent en of je nu liefde ervaart. Verliefdheid is heel belangrijk. En dat moet ook nooit weggaan. Ook al ben je meer dan 30 jaar getrouwd. Ik geloof dat mannen en vrouwen nog altijd, ook als ze lang getrouwd zijn, verliefd moeten zijn op elkaar. Omdat verliefdheid heeft met je gevoelens te maken. Maar liefde, dat is iets wat opgericht is eigenlijk op die ander. Liefde, dat is iets dat ik die ander goed wil doen. Dat ik daarvoor sta, dat ik voor hem wil zorgen, dat ik voor hem wil luisteren. Ik voel niet altijd de liefde. Ik ben niet altijd verliefd. Ik voel het niet soms. Als je ruzie hebt, of je hebt een oneenigheid, dan voel je niet dat je verliefd bent. Maar je moet me in elke crisis zeggen, voel je liefde? Of heb je vrouw lief? Ja, dan zeg ik ja. Ik voel het misschien niet, maar ik weet, ik houd van haar. Ik weet het. Je kunt me elk moment van de dag wakker maken. Ik weet het. Verspreking. Ik weet het. Maar in hoeverre is dat, zeg maar, in ons leven ontwikkeld, dat je dus ziet van, ik wil bij de Heere Jezus zijn. Ik wil bij hem horen, niet alleen horen. En ik zeg je, de maat is niet dat je zegt, Heere, Heere. Dat hebben we gelezen. Dat is niet de maat. De maat is niet, hij is mijn Kyrios. Dat is niet de maat. Daar staat Kyrios, Kyrios. Kyrios, Kyrios. Waar christenen die hun leven gaven, doordat ze verlangden dat de keizer Kyrios genoemd moest worden. En dan zeiden ze, we noemen de keizer geen Kyrios. Jezus is onze Kyrios. En toen werden ze op de brandstapel gebracht. Maar hier zijn mensen, Matthäus 7, die roepen Kyrios, Kyrios. Dat is niet de maat. Het is ook niet de maat dat je blij bent in je geloof. De maat is of je luistert, of je hoort. Horen en verstaan en het toepast. En dat te zien is dat er vrucht in je leven is. Dat is hetgene wat deze gelijkenis ons wil laten zien. Dat het moeilijk is, ook in jouw leven, in mijn leven. Dat er een macht is die wil verhinderen. Dat er weerstand is om in die relatie dieper te gaan. Dat er een rover is die wil pikken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je tegen jezelf kunt zeggen, Heer, ik heb u lief en wilt u in mijzelf dat bewerkstelligen. Tot afsluiting, het zou kunnen zijn dat je denkt, vrucht moet je gaan bewerken. Ik heb nog geen enkel zaad gezien wat in de aarde gezaaid is. En als je moet je maar eens over een akker gelopen, dan als het gezaaid is. Loop je over een akker, dan moet je eens luisteren. Dan hoor je geen gekreun. We moeten vrucht dragen. Niks. Als het zaad in de goede aarde valt en de ploeg is er overheen gegaan, dan draagt het vrucht. Het is geen werken, het is het zijn. En zo willen we graag even stil zijn en dan sluiten we de dienst af.